In Marcus hoofdstuk 8 zijn wij nog, dacht ik. In vers 31, waar dan staat: en hij begon hun te leren dat de Zoon des Mensen veel moest lijden en verworpen worden van de ouderlingen en overpriesteren en schriftgeleerden en gedood worden en na 3 dagen wederom opstaan. En dit woord sprak hij vrij uit. En Petrus tot zich genomen hebbende, hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen. Maar hij, zich omkerende en zijn discipelen aanziende, bestrafte Petrus, zeggende: ga heen achter mij, Satanas, want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. En tot zich geroepen hebbende de scharen met zijn discipelen, zeide hij tot hen: zo wie achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zou willen behouden, die zal hetzelfde verliezen. Maar zo wie zijn leven zal verliezen om mijnentwil en om des evangelies wil, die zal hetzelfde behouden. Want wat zou het de mens baten, zo hij de gehele wereld won en zijn ziel schade leed? Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Want zo wie zich mijns en mijner woorden zal geschaamd hebben in dit overspelig en zondig geslacht, dient zal zich de Zoon des Mensen ook schamen, wanneer hij zal komen in de heerlijkheid zijns vaders met de heilige engelen. Tot zover. Boven die pericoop staat in mijn Bijbel eerst de aankondiging van het lijden. Dat komt omdat er natuurlijk staat: en hij begon te leren dat de Zoon des Mensen veel moest lijden. Dat het zo zal gaan, dat weten wij. Wij kennen de rest van de geschiedenis. Het verbaast ons niet. En bovendien hebben we wel eens wat vaker gelezen, niet alleen in de brieven, maar ook in de evangeliën. Ik bedoel bij de evangelisten. En daaruit hebben wij geleerd wat er bijvoorbeeld staat in Lucas 24, wat de Heer na zijn opstanding overigens tot de Emmausgangers zegt: moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo zijn heerlijkheid ingaan? En wij christenen zijn christen omdat wij zeggen: ja, dat is zo, dat moest zo, dat is precies. Hè. De Joden geloven dat niet, maar wij geloven dat wel. En zo verder. Niettemin blijven het merkwaardige uitspraken. En ik vestig eerst maar de aandacht op dat er staat in vers 32: en dit woord sprak hij vrij uit. Nou ja, goed, dan weten wij dat. Dat is vrij uitspraak. Maar het impliceert. Nee, dat staat er niet, maar. En toch staat het er wel. Ik weet nooit hoe ik dat goed moet uitleggen tegenwoordig. Het staat er niet, maar toch staat het er wel, dat hij dus bij gelegenheid deze dingen aankondigde en hij deed dat niet vrijuit. Want anders heeft het geen zin dit erbij te zeggen. Hij sprak, dit woord sprak hij vrijuit. Het is een uitdrukking die wij vele malen in de Bijbel tegenkomen. 42 keer heb ik geteld. Dus ruw geteld, maar vooruit. Vrijuit. Met vrijmoedigheid. Vrijmoedig sprekend is zelfs één woord bij gelegenheid in de Bijbel. Dus als je ze opzoekt, als je het woord opzoekt, dan vind je ze niet allemaal, want het zijn twee verschillende woorden. Het een is het zelfstandig naamwoord en het ander is het werkwoord. Vrijmoedig zijn. En het wordt dan vertaald met vrij uit of vrijmoedig spreken. En dat blijkt uit het verband ook te kloppen natuurlijk. Maar het is eigenlijk één werkwoord, met vrijmoedigheid spreken. Dit is de eerste keer trouwens dat je de uitdrukking tegenkomt in het Nieuwe Testament. Dus je moet hier meteen vragen: hé, zit er wat achter? En het antwoord is: ja, er zit heel wat achter. In de eerste plaats, de Heer sprak hier gewoonlijk dus niet vrijuit over. Anders heeft het geen zin om het erbij te zeggen. En het andere is, en daar heb ik natuurlijk ook al veel vaker op gewezen, dat het ook heel moeilijk is om vanuit het Oude Testament, en dit is een understatement nog, als ik zeg het is moeilijk, dat het heel moeilijk is om vanuit het Oude Testament deze dingen vrijuit te zeggen. Want tot op heden heb ik ze nog steeds niet vrijuit in het Oude Testament gevonden. Ik zeg dat om met grote nadruk om diegenen te beschamen die zeggen je moet de Bijbel letterlijk lezen en niets dan letterlijk. Want dan zul je in het hele Oude Testament dus geen enkele uitspraak vinden over het lijden, de dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus. Niettemin wordt de Joden verweten dat ze het niet wisten. En de discipelen zelfs ook nog. Met andere woorden, men had het moeten weten. Men had het ook kunnen weten. Maar vermoedelijk las men die schriftplaatsen die erover gaan ook alleen maar letterlijk. En ja, daar kom je niet zo ver mee. Daar is natuurlijk in de loop der tijd altijd discussie over geweest of je de Bijbel letterlijk moet nemen of niet. Wij worden geacht literalisten te zijn. Dat wil zeggen, wij nemen alles wat in de Bijbel staat letterlijk. In de praktijk kan dat niet. Het is ook niet zo. En heel wat taal kan sowieso niet letterlijk geïnterpreteerd worden. En in heel veel gevallen is dat ook zelfs niet de bedoeling. En om het heel moeilijk te maken, maar misschien heb ik dat laatst ook al in die midden gezegd, dat weet ik dan zo gauw niet meer. Maar om het dan nog moeilijker te maken, dat hele begrip letterlijk bestaat niet eens. Want wat zijn letters? Ander woord voor letters. Is er geen drukker in de zaal? Typen. Letters zijn typen. Dat is het woord voor letters, voor afdrukken enzovoorts. Met andere woorden, alle letters zijn tekens van iets anders. De letters die gedrukt staan in elk geval, dat zijn maar tekentjes. En maar de letters die we uitspreken ook. Wat betekent het als ik mijn keel schraap? Hè? Ja, dat heb je nodig als je Scheveningen moet zeggen of zoiets, hè. Maar goed, het betekent in zichzelf helemaal niks. In zichzelf is het niks. Maar het heeft een overdrachtelijke betekenis. Daar is heel onze letterlijk taalgebruik op gebaseerd, notabene. Bovendien zeg ik altijd, nou ja, het oorspronkelijke schrift van de mens, voor zover wij ons wijs laten maken, maar ik denk dat het ook wel klopt, het oorspronkelijke schrift van de mens bestaat uit... Wat is dat? Wat voor schrift is dat? Hieroglyphen, ja. En hieroglyphen zijn plaatjes. Gewoon plaatjes. Het meest recente schrift van de mens bestaat trouwens ook uit hieroglyphen. Ze begonnen bij de verkeersborden, denk ik altijd. Plaatjes. En daarna staan die plaatjes op je toetsenbord van je computer en bij de knopjes van je wasmachine staan allemaal die plaatjes op. Dat zijn hieroglyphen. Symboliek, mensen, dat zijn typen. Ik kan het ook niet helpen, dat is nou één keer zo. Met andere woorden, echt letterlijk taalgebruik is dus, ja, dat bestaat eigenlijk helemaal niet. Met andere woorden, je moet enig gevoel hebben voor taal. Maar daarmee voor symboliek om iets te kunnen begrijpen. Zo zonder meer. Is zo, anders vind je je weg ook niet op het station van de NS, zal ik maar zeggen, of waar het maar was. Je moet die plaatjes kunnen interpreteren. Toch? Nou goed. Dus ik bedoel, maar dit is niet om vervelend te doen, want het is natuurlijk een beetje toch vervelend wat ik nu zeg. Maar om maar aan te geven dat het verschil tussen letterlijk en overdrachtelijke taal, dat is een breed gebied. Daar is geen nauwgezette, er is geen lijn waarbinnen je kunt blijven en zeggen, ik neem het alleen letterlijk. Die dingen bestaan niet. We zullen het dan al wel vaker over hebben, mag ik aannemen. Helaas, vind ik, want ja, het heeft niet zoveel zin allemaal. Maar het is toch wel goed bij gelegenheid om je die dingen te realiseren. In elk geval, ik ga maar gewoon terug naar het onderwerp. In het Oude Testament vind ik geen letterlijke uitspraak, nog steeds niet, na al die jaren niet, waar staat dat de Messias zou lijden en sterven en alzo zijn heerlijkheid zou ingaan. En als dus Lucas 24 zegt, nou ja, de Heer zegt het in Lucas 24, ik zal even letterlijk citeren, vers 26 van Lucas 24, moest de Christus, de Christus, dat is die uit het Oude Testament, weet u wel, moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo zijn heerlijkheid ingaan, dan neemt hij hen dus kwalijk dat ze het niet wisten, en dat het ze wist blijkt ook uit het vers daarvoor. Namelijk, hij zei tot hen, o onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. En daarna, vers 27, en begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem was, over hem ging, van hem geschreven was, zo u wilt. Maar een letterlijke uitspraak over het lijden dat op Christus komen zou enzovoort vinden wij in heel het Oude Testament niet. Dat wil zeggen, wij vinden het tamelijk makkelijk terug, maar het zal blijken dat het allemaal bedekte taal is, niet vrij uitgeschreven in elk geval, en in veel gevallen, in waarschijnlijk de meeste gevallen, is het symboliek. Wat je daar dan maar onder verstaat, want ik, hoe meer ik er me daarin verdiep, hoe vager ik die termen vind. Hè? Waar ligt die grens tussen letterlijk en symbolisch? Dat is niet goed aan te geven. Maar dat is meer iets voor vakidioten, denk ik dan. Met een knipoog, want ik vind dat prima. Maar dat is niet goed aan te geven. Maar letterlijke uitspraken hieromtrent vind je in het Oude Testament niet. Kijk, als de kamerling... Morenland staat er. Nou, vooruit maar. Als de kamerling uit Jesaja of in Jesaja 53 leest, over gelijk een schaap dat stom is voor zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open, was het voor hem reden om te vragen, over wie gaat dit? Verstaat gij wat gij leest? Nee, hoe zou ik weten? Over wie heeft de profeet het? En het antwoord is, dat is bijna altijd zo als je niet weet waar de profeet het over heeft. Het antwoord is, Jezus. En hij verkondigde hem, Filippus, verkondigde hem Jezus. Daar gaat het over, maar het staat er niet bij. Hij wordt voorgesteld in de gedaante van een schaap of van een lam. Bij die gelegenheid, en dat is niet de enige gelegenheid, want dat was nog... Een schaap, zoals genoemd in de schrift. Je hebt natuurlijk ook nog schapen die ook in de schrift genoemd worden, maar die letterlijke schapen zijn. En die voor de gelegenheid ook letterlijke schapen, maar tegelijkertijd zijn ze overdrachtelijk in beeld van, in ieder geval, van Jezus. En soms van nog heel wat meer. Er zit vaak nog veel meer aan vast. Maar letterlijke taal, nee. En dat was één, ik noemde de kamerling. De andere die ik natuurlijk moet noemen in dit verband is David. Die een psalm schrijft, psalm 16. Nou ja, hij schreef er veel meer. En voor al die psalmen geldt hetzelfde. Maar ik noem psalm 16 omdat Petrus hem noemt in Handelingen 2. Ik zal er even bij nemen, dat is makkelijker. Maar ja, ik neem aan dat u bekend is, maar soms neem ik dat ten onrechte aan, dus vooruit. Handelingen 2, vers 25, want David zegt van hem, ik zag de Heere alle tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worde. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich, ja ook mijn vlees zal rusten in hopen, want gij zult mijn ziel in de hel, in Hades, in het dodenrijk, niet verlaten, nog zult uw heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt, gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. Schreef David. En dan de toelichting. Gij mannen, broeders, het is mij geoorloofd vrij uit. Langs de route van dat woord zou ik er dus ook gekomen zijn in deze schriftplaats. Zodat je nou meteen leert wat het betekent. Het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken van de patriarch, de aartsvader, betekent dat, hè? De patriarch, de aartsvader David, die de psalm schreef, dat hij zowel gestorven als begraven is. En zijn graf is onder ons tot op deze dag, want in de dagen voor de verwoesting van Jeruzalem was daar nog altijd het graf van David. Nu niet meer, hè? Nu hebben ze wel ergens iets neergezet, een soort monument of zoiets, waar je dan als toerist langs kunt in de rij, nadat je entree betaald hebt, uiteraard. Maar graf van David is daar niet, hè? Is er niet meer. Maar toen nog wel, zijn graf is onder ons tot op deze dag. Met andere woorden, David is gestorven en begraven en hij schreef een psalm en zei, gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, nog zult u heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt. Maar zegt Petrus, op David is het in ieder geval niet van toepassing. Want David is gestorven en begraven en we kunnen het bewijzen, want zijn graf is hier. Implicerend zijn gebeente, stoffelijke resten. Alzo hij dan een profeet was en wist, hij was het zich bewust, hij wist, hij woeste, hij was het zich bewust en wist dat God hem met ede gezworen had dat hij uit de vrucht zijner lenden, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou om hem op zijn troon te zetten, zo heeft hij, David, dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus. Met andere woorden, je vraagt net als de kameling over wie zegt de profeet dit, want David was een profeet, en het antwoord is, de vraag was trouwens uitgebreid, dat was multiple choice, hè? Zegt hij het over zichzelf of gaat het over een ander? En het antwoord is, het gaat niet over hemzelf, het is niet autobiografisch, het gaat over iemand anders. Zo werkt dat. Letterlijk? Nee, niet letterlijk, maar het zijn wel letters. Ik bedoel, ja, letterlijk. Nee, als hij zegt ik, is die ik niet David, maar degene die nog in de lenden van David was, om zo te zeggen, met de uitdrukking die ik min of meer ontleend heb aan, wat was het, Hebreeën 7. Hè? Waar staat dat Levi nog in de lenden van Abraham was, toen Abraham tienden betaalde aan Melchizedek, en zo heeft dus Levi tienden betaald aan Melchizedek. Is dat letterlijk of overdrachtelijk? Dat is niet te zeggen, toch? Ik zou het niet weten. Hij was letterlijk nog in de lenden van Abraham, dus was het letterlijk. Maar, ja, maar heeft Levi letterlijk betaald? Dat, nou, ja, dat, je raakt in de problemen met dit soort dingen. Maar waar het om gaat is dit, dat Psalm 16 dus inderdaad spreekt over de dood en opstanding van de zoon van David, namelijk de Heer Jezus Christus. Het was profetisch. De vraag is achteraf, zouden wij dat hebben kunnen weten bij het lezen van die psalm, zonder het Nieuwe Testament erbij? Ja, dat weet ik niet. Daar kan ik niks over zeggen. Ik kan wel zeggen, nou ja, als je het gewoon leest, omdat je het nou eenmaal lezen moet, omdat het voor vandaag op de kalender staat, of op je leesrooster zal ik maar zeggen, ja, dan zeker niet. Maar of men het kon weten, ja, ik zal de vraag nog anders stellen. Waren er misschien profeten die het zelf wisten? Het antwoord is ja, want David wist het. Zou je dat dan niet doorverteld hebben, nog eens aan een ander? Wellicht wel. En in 1 Peter staat dat de profeten hun eigen profetieën onderzochten en hen is op grond daarvan het een en ander bekendgemaakt over hun eigen profetieën. Met andere woorden, er was in oud-testamentische tijd toch meer dan alleen dit geïnspireerde woord van God. Ik bedoel de oud-testamentische schriften als zodanig. Konden ze het weten? Ja, ik denk het wel. Denk het wel, maar men moet er dan wel wat moeite voor doen. En ook bereid zijn om te accepteren dat het niet allemaal letterlijke taal is. Want dan klopt het van geen kanten. Dan is het trouwens onzin dat een sterveling zegt van ja, zus en zo, ik zal. Misschien sterf ik, maar dan sta ik wel uit de dood op enzovoorts. He? Toch een beetje vreemd allemaal. En toch, deze dingen staan hier uiteraard niet voor niks. Want als dit geldt voor Psalm 16, geldt het voor die talloze, want ik heb ze nooit kunnen tellen, talloze andere psalmen waar uitspraken van dezelfde strekking staan. En dat zijn er nogal wat. De zogenaamde lijdenspsalmen. Betekent dat al die andere psalmen net zo goed over de zoon van David gaan en daarna weer. En dat de psalmist wist dat zo in elkaar stak. Waarom ook niet? Vooral, ik moet er nog iets bij zeggen. Dat doe ik omdat ik de laatste commentaar op gekregen heb. Dat is de enige echte reden. Want anders zie ik er helemaal geen aanleiding toe. Maar als vers 30 zegt dat David wist dat God hem met eden gezworen had dat hij uit de vrucht zijn ellende zoveel vlees aan gaat, de Christus verwekken zou om hem op zijn troon te zetten, dan is dat de verwijzing inderdaad naar de troon van David. Het zijn heeft men dan ook met een kleine letter gedrukt, voor zover dat iets bewijst. Maar het wil niet zeggen dat het daarmee ook gebeurd is. Er zit een heel verhaal achter wat ik beter vanavond niet kan vertellen. Maar het komt erop neer, ik zal het kort zeggen dan. Het komt erop neer dat waar men gelooft, dat is in het algemeen in Calvinistische kring, dat waar men gelooft dat het enige punt op Gods kalender nog is de jongste dag, en dat er niet zoiets komt als een geopenbaard koninkrijk van de Messias op aarde, op de troon van David in Jeruzalem, moet men dus de troon van David wegverklaren, vergeestelijken is de officiële term daarvoor, waarbij men zegt dat de troon van David in de hemel staat nu. En dat de Heer Jezus in de hemel op de troon van David gezeten is. Ik vind de gedachte in zichzelf absurd. Dus ik vind het heel moeilijk om daar dus over te spreken. En men gebruikt er dit vers onder andere voor, heb ik achteraf gezien. En ik heb het vers nou menigmaal gelezen, maar ik zie het niet staan. Ik zie alleen dat er staat dat God die zoon van David ooit op de troon van David zou zetten en dat hij hem voor dat doel heeft opgewekt uit de dood. And that's it. Daarmee is het nog niet gebeurd. Dat komt pas in de toekomst. En dat verschijnsel, in de eerste plaats het verschijnsel dat in zo'n vers een chronologische breuk zit, als ik het erg overdrijf nu, ja, dat is een redelijk bekend verschijnsel in de Bijbel, dat is één ding. Het andere is dat we dezelfde structuur bijvoorbeeld ook tegenkomen in Handelingen 17... waar staat dat God de gehele aardbodem zou oordelen door één man en dat hij die man voor dat doel uit de dood heeft opgewekt. Maar het lijkt me duidelijk dat die man, waar het over gaat, in onze dagen en ook in die dagen de aardbodem niet geoordeeld heeft. Dat moet nog komen in de toekomst. Maar voor dat doel heeft hij hem uit de dood opgewekt. Kijk het maar na, staat het, Handelingen 17. En dat is net zo'n constructie als hier. Dat komt pas later. Zie? Wat de Bijbel leert is dat de Heer Jezus weliswaar op een troon gezeten is, maar dat is niet die van David, zijn vader David, maar zijn vader God, want hij is de zoon van God en de zoon van David. Daarom zou hij beide tronen erven, maar tot nog toe heeft hij er maar één. En de ander, kun je zeggen, die ligt daarin toch besloten, dan zeg ik, want ik ben heel toegefelijk, zeg ja, die ligt daarin besloten, maar niettemin heeft hij die troon nog niet, dat wil zeggen, hij heeft hem nog niet opgeëist. En die term, die heb ik uit handeling, uit de Psalm 2, ja. Gij zijt mijn zoon, niet gij zijt de zoon van David, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting. En dat komt pas in de toekomst, uiteraard. En daarna wijs ik maar op dat waar de Bijbel spreekt over de troon van Christus in de hemel, daar wordt het niet gerelateerd aan David. Ik denk met name aan heel de Hebreeënbrief. Over een Christus op een troon in de hemel als koning en hoge priester staat nergens iets over David of iets dergelijks. Dat heeft er ook niks mee te maken, niet rechtstreeks, dat komt pas later. Nou goed, meer zeg ik daar nu niet over, maar het ging mij ook alleen maar over dat merkwaardige verschijnsel dat in het Nieuwe Testament menigmaal gezegd wordt dat het Oude Testament leert het lijden dat op Christus komen zal en zelfs zijn opstanding ten derde dagen, terwijl je daarvoor geen enkele tekst kunt vinden. Letterlijk. Maar dat wil niet zeggen dat het er niet staat. In lettertjes. Of moet ik dan weer zeggen, maar die heb je misschien ook recent van me gehoord. God heeft voortijds veelmaal, dat wil zeggen bij herhaling, en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken. En als ik u nou zou vragen op welke wijze dan, want moeten er veel zijn, dan weet ik zeker dat u in de problemen geraakt. Oké, letterlijk. En wat dan nog meer? De rest is dus overdrachtelijk. En valt nog uiteen in meerdere categorieën. Veelmaal op velerlei wijze. Verschillende manieren. En let erop, dit staat aan het begin van Hebreeën, Hebreeën hoofdstuk 1 vers 1. En de hele Hebreeënbrief is in feite opgehangen aan de symboliek van de grote verzoendag. Met nog het een en ander, maar fundamenteel aan grote verzoendag. Aan het idee dat de hoge priester eenmaal per jaar, en niet vaker, eenmaal per jaar ingaat in het heiligdom, niet zonder bloed, maar met bloed, uitgebeeld in het Oude Testament, bloed van stieren en bokken, en hij gaat eenmaal per jaar in om verzoening te doen voor de zonden des volks, en daarna moet men wachten tot hij weer naar buiten komt, en het is nu grote verzoendag en al dat soort dingen, want dat wordt daar geleerd, en de Ark des Verbonds, althans het verzoendeksel, wordt aangeduid met de term troon der genade, is dat letterlijk? Ja, het staat er letterlijk. Maar het is symboliek. Zodat je weer ziet, je kan het niet eens van elkaar scheiden. Maar God heeft op velerlei wijze gesproken. Dat wil zeggen in visioenen, in dromen, in gelijkenissen, analogieën en dat soort zaken meer. En natuurlijk in wat wij heel smal typologie noemen, specifieke Bijbelse typen, zoals inderdaad de tabernakel en de verzoendeksel en de Ark des Verbonds, al die voorwerpen met hun eigen betekenis, zal ik maar zeggen. En daarnaast ook aan de hand van symboliek gewoon vanuit de natuur, zal ik maar zeggen. Komt allemaal voor. En wij hebben dat nooit gerubriceerd, die dingen. Niettemin de Bijbel zegt, het is op velerlei wijze. Nou goed, dus u bent gewaarschuwd. Men had deze dingen kennelijk kunnen weten, maar men was traag van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Nou goed, en op die velerlei wijze ga ik verder niet in, want het heeft niet zoveel zin om dat te rubriceren. Maar er zijn veel manieren om zich uit te drukken. Je kunt zelfs dingen, in de Bijbel gebeurt het ook, dingen stellen, dat wil zeggen dingen leren, maar je kunt het doen in de vorm van vragen stellen. De Bijbel doet dat ook. Oordeelt gij zelf hetgeen ik zeg? En staat het er dan letterlijk of niet? Dat wordt aan onze beoordeling overgelaten. Dat is ook een manier van spreken. Dat is typisch Joodse trouwens hoor, het stellen van vragen. En tegenvragen natuurlijk, hè. Maar goed. Terug naar Marcus 8. Hij begon hun te leren dat de zoon des mensen, let op dat je in zulke schriftgedeelten nooit leest dat de zoon van God veel moest lijden. Dat zijn dingen die altijd buiten beschouwing gelaten worden. We gaan er toch maar eens op wijzen langzamerhand, hè. Op wat er niet staat. Dat de zoon des mensen in die hoedanigheid, en ook als mens uiteraard, moest hij veel lijden, want hij was mens geworden, met de Hebreeën 2, om te kunnen sterven. Dat was ook het doel ervan. Het was een fase in zijn vernedering. Dat de zoon des mensen veel moest lijden en verworpen worden door de ouderlingen en overpriesteren en schriftgeleerden, dat zijn, als u mij vraagt, drie aanduidingen voor precies hetzelfde. Letterlijk, alleen het is een stijlfiguur. En die actris, als het er helemaal over gaat. Zoiets als volken, scharen, natie en tongen. Maar dan heb je er zelfs vier. Volken, scharen, natie en tongen. Hoewel je scharen kunt slijpen en volken. Nou ja, goed. Dus ouderlingen, dat wil zeggen de oudsten uit het volk. Dat slaat niet op de leeftijd, maar dat slaat op de verantwoordelijkheid die zij droegen. En die droegen zij in de functie van overpriesters. De term, voor zover wij weten, de term ter aanduiding van die priesters die deel uitmaakten van de Joodse Hoge Raad. En die dus het Joodse gezag vormden. En dat waren zonder uitzondering schriftgeleerden. Bovendien, priesters werden sowieso geacht schriftgeleerden te zijn. Andersom niet noodzakelijk, maar gewoonlijk wel. De verantwoordelijkheid van de priesters was immers het woord Gods bewaren, bestuderen, maar vervolgens bekendmaken overal waar daar behoefte aan was. Mede bij gebrek aan natuurlijk geschreven teksten, die er wel waren, maar niet al te veel, vanzelfsprekend. Maar zij moesten die schriften kennen. Dat bracht hun verantwoordelijkheid met zich mee. Dat maakte hen tot oudsten. Zo is het in de gemeente trouwens nog. Maar goed. Hij moest verworpen worden door de ouderlingen, overpriester en schriftgeleerden. Dat staat dus kennelijk ook in het Oude Testament. Dat het Joodse volk hem als zodanig zou verwerpen. Waarom ook niet? We vinden dat. Sommige van die schriftplaatsen, dat is ook leuk, daar hebben we het er nu toch over, hè. Sommige van die schriftplaatsen die dat bespreken, worden in onze Bijbels, gewoon in de Bijbel bedoel ik, worden toegepast op de persoon van Judas. U weet wel, die van die man die met brood met mij at en zijn huis worden woest gelaten en al dat soort uitspraken, die komen uit psalmen, maar die worden letterlijk in de Bijbel toegepast op Judas. En er wordt gezegd dat dat de vervulling is van die uitspraken in de psalmen. Het neemt echter niet weg dat als je ze in de psalmen leest, kom je niet op de gedachte dat ze van toepassing zijn op een van de discipelen of zo. Dan begrijp je dat het inderdaad over zijn eigen volk gaat. En dat is het Joodse volk. En Judas, die letterlijk de Heer verriet en al dat soort dingen meer, al wat ermee samenhing. Judas is letterlijk, maar tegelijkertijd is hij een uitbeelding van het Joodse volk. Op overzichtelijke wijze voor ons. De uitspraken over het Joodse volk in dat verband, die worden toegepast ook op Judas. Zodat je ziet hoe het werkt. Doe nog zo'n voorbeeld. Goed, eentje die iets moeilijker is nog. We hebben in het Oude Testament uitspraken over een figuur die heet de heer A. Epiphanes. Jochie. Antiochus Epiphanes. Voorgekomen uit de Grieken, de Seleuciden. En dat was die man die in de tijd de tempel ontheiligde en een varkens liet offeren. Niet aan Jehovah uiteraard, maar aan Zeus, dan wel Jupiter. Volgens hem Zeus, maar volgens de Romeinen later was Jupiter, maar goed, daar zullen we het maar niet over hebben. Die de besnijdenis verbood en al dat soort dingen meer. En op gruwelijke wijze ook de Joden die toch trouw wilden blijven aan hun Joodse traditie om het leven bracht. Nou goed. Die Antiochus Epiphanes, die wordt in het boek Daniel in elk geval aangekondigd. Dat hij zou komen, enzovoorts. Dat leidt geen twijfel. Nee, het staat er niet bij. Het was ook voor die tijd trouwens. Al zeggen ongelovigen dat het achteraf geschreven is, uiteraard, omdat het zo goed klopt. En dat vind ik ook wel leuk, want daarmee is dus toch gezegd dat het goed klopt. Precies. Nou goed, maar het was voor die tijd geschreven. En als je de geschiedenis volgt, dan komt die en dan komt die en dan komt die en dat en dan. En dan volgen ze en die figuur. Dat is, die kennen wij uit de geschiedenis gewoon, want het is helemaal te volgen. Antiochus Epiphanes. Maar voordat je er erg in hebt, gaat het schriftgedeelte blijkbaar ineens niet meer over Antiochus Epiphanes. Het klopt namelijk niet meer. Het blijkt namelijk ineens te gaan over de tijd van het einde en over de laatste antichristelijke wereldrijk. Kortom, het gaat populair gezegd over, laten we maar gemakshalve zeggen, de antichrist. Nauwkeuriger gaan we dat nu niet doen. Waarna de vraag is, waar heb ik me tientallen jaren geleden mee bezig gehouden, toen ik dacht dat het moest, toen dacht ik, maar bij welk vers nu wordt er overgesprongen van Antiochus naar die figuur in de eindtijd? In de eerste plaats stel je dan vast dat er dus een onderbreking in het verhaal zit, ergens. Dat het ergens stopt. En een jaren later de draad weer opneemt, maar dan ben je bij een andere soortgelijke figuur. Het is algemeen bekend, hè, dat dat zo is. Maar ik heb nooit kunnen vinden waar die sprong gemaakt wordt. En de reden daarvoor is ook een heel eenvoudige natuurlijk. Die sprong, die zit er eigenlijk niet. Het gaat gewoon over die twee figuren en met dezelfde woorden. Het overlapt elkaar. Dus je kunt niet zeggen, hier houdt het een op en hier springen we naar de toekomst. Dat ligt over elkaar heen en dezelfde woorden worden voor allebei die figuren gebruikt. Gaat dubbel op. Kan het ook niet helpen, maar het dient zich vanzelf zo aan. De enige moeilijkheid in het verhaal is dan weer dat heel de figuur van Antiochus Epiphanes, dat wil zeggen de historische figuur, in de Bijbel nergens genoemd wordt, want hij trad op ongeveer, pak een beetje 170 voor onze jaartelling. Dat wil zeggen, dat was na Malachi en voor Matthäus, om zo te zeggen. Dus hij komt in de Bijbel niet voor. Maar de aardigheid van het verhaal is wel dat je aan de hand van de geschiedenis van Antiochus Epiphanes begrijpt wat die profetie betekent. En aan de hand daarvan weet je op welke wijze diezelfde profetie in de toekomst alsnog vervuld zal worden. En iemand als Johannes de Heer, die toch niet van zichzelf wat, maar goed, doet er nou niet toe, maar we zijn hier in Nederland, hè. Iemand als Johannes de Heer zei gewoon, Antiochus Epiphanes is een type van de antichrist. Maar het hele type komt dus in de Bijbel niet voor, of toch? Hij wordt aangekondigd, de vervulling ervan niet, maar die kennen wij. En dat het een rol speelt in de Bijbel, dat mogen duidelijk zijn, want in het Nieuwe Testament vinden we wel degelijk het een en ander aan historie vermeld in verband met het feest van de inwijding, de vernieuwing heet het, de vernieuwing des tempels. Maar het feest van de vernieuwing van de tempel is de herinwijding van de tempel. En dat is de herinwijding van de tempel na de dagen van Antiochus Epiphanes. En dat wordt sindsdien gevierd, tot in onze dagen in het Jodendom. Dus een historische gebeurtenis die uiteindelijk via die herdenking ervan een plaats vindt in de Bijbel. En het leidt ook geen twijfel dat het feest van de vernieuwing van de tempel in zichzelf een uitbeelding is van het aanbreken van het nieuwe verbond over het Joodse volk, nadat de dagen van de antichrist tot een eind gekomen zijn, uiteraard. En tegen die achtergrond lees je dus bepaalde geschiedenis in de Bijbel. Het was bij het feest van de vernieuwing des tempels. Daar komt zo ontzettend veel mee, want het grijpt allemaal in elkaar. Je kan niet zeggen, dit neem ik wel en dat niet, neem ik niet. Of dit past niet in mijn, hoe heet zoiets, hermeneutiek. In mijn methode van schrift verklaren enzovoorts. Dat is allemaal dwaasheid. Daar zijn geen regels voor. Je moet het in de praktijk leren. Op dezelfde wijze als dat wij onze Nederlandse taal geleerd hebben. Ik tenminste, niet uit de leerboekjes, maar gewoon in de praktijk. Zo werken die dingen. Dus met bijbellezen is precies hetzelfde. Dat leer je in de praktijk. Kun je wel proberen te systematiseren. Kun je proberen elkaar erbij te helpen. Dat doe ik nu dus ook. Maar uiteindelijk heeft het geen zin. Er is geen methode voor. Je moet het zien, je moet leren begrijpen, je moet taal kunnen volgen. En als je dat doet, dan, en dan ga ik weer terug naar vers 31... dan begrijp je langzamerhand ook dat ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden niet drie categorieën zijn, maar het is er maar één. Moet je gewoon leren. Onderweg. Hè? Maar goed, neem de draad maar weer op. Hij zou verworpen worden door de Joodse leidslieden. Dat neemt niet weg dat dezezelfde Joodse leidslieden in de praktijk het Joodse volk vertegenwoordigen. Het volk als zodanig. Niet een deel van het volk, het hele volk. Dat is een officiële positie als, laten we zeggen, als Sanhedrin. De regering. Dat er velen onder de Joden waren die de Heer niet verwierpen. En dat het ook trouwens in overeenstemming is met de profetieën in het Oude Testament. Dat is ook zo. Maar het neemt niet weg dat het volk als zodanig hem zou verwerpen. En zo is het in het Oude Testament ook beschreven. Ik kan niet nalaten erop te wijzen dat het ook beschreven is dat er een ander volk zou zijn dat hem wel zou aanvaarden. En de vraag is, wie is dat? In het Oude Testament ook, hè? Aan wie is de hand des Heren geopenbaard? Ik ben gevonden door degene die naar mij niet zochten. Die naar mij niet vraagden, enzovoorts. En wie waren dat dan? Op dat gelijke niveau, het niveau van het volk, uiteraard. Hè? Maar goed, daar gaat het me nou verder niet om. En er staat bovendien, en na drie dagen wederom opstaan, inclusief de drie dagen. Nou, dat is een makkie, zeg ik altijd. Je zoekt die uitdrukking drie dagen in het Oude Testament op, in de Oude Testamentische geschiedenis. Als je nou echt niks anders meer te doen hebt, nou, zo bedoel ik het niet, maar... Nee, ik bedoel, laat ik het dan gewoon letterlijk zeggen, vooruit... Ik zelf heb een keer geprobeerd om al die schriftplaatsen bij elkaar te zoeken, waar sprake was van drie dagen. Ik ben ermee gestopt. Niet dat het niet te doen is, natuurlijk is het te doen. Maar ik ben er gewoon maar mee gestopt. En ik heb vastgesteld, het komt zo vaak voor en het is altijd hetzelfde verhaal. Namelijk, na twee dagen op de derde dag, want dat is het eigenlijk, hè. Komt de verlossing tot stand, op een of andere wijze. Of wordt teruggevonden wat verloren was, of trekt men door de Jordaan op het einde van drie dagen, of men vindt na drie dagen de ezels terug, of weet je veel wat, of na drie dagen komen de twee verspieders weer boven water, of was het boven het hooi, dat weet ik niet meer precies. Dat ben ik weer vergeten. Maar het komt zo vaak voor. Dat moet je begrijpen. Bovendien, dat is ook symboliek, want de drie in de Bijbel staat gewoonlijk, of gewoonlijk, maar staat voor dat wat beloofd is. De belofte. En als de drie om is, om zo te zeggen, ja, dan wordt de belofte vervuld. Hangt met elkaar samen. Maar dat hoef je daarbij niet te weten. Je hoeft alleen maar te weten, na drie komt de verlossing. Wanneer zou hij dan opstaan? Ten derde dagen, nou, je komt vanzelf voorbij, Hosea... Ik weet nooit wat het was, 6 vers 2 en 3 geloof ik. Je komt vanzelf een keer voorbij, Hosea 6. Na drie dagen zal hij ons levend maken, zodat je weet dat weer levend maken, en dus opstaan uit de dood, is op een derde. Net als het doortocht door de Jordaan. Dat is een beeld van door het dodenrijk gaan als het ware. Wedergeboren worden, dood en opstand is op de derde dag. Ja, mag niet al te moeilijk zijn. Tenzij je niet bereid bent uit die vergelijkingen, uit die overeenkomsten in al die geschiedenissen, enige conclusie te trekken. Dan kom je niet verder van, dan, dat is nou ook toeval, dat het elke keer... is ook toeval. En dat de zalige bij de tienstam is terechtgekomen, is ook toeval natuurlijk. Valt niet te ontkennen dat het zo is, het is een historisch feit, dat is duidelijk genoeg. Voor iedereen die ook maar een klein beetje daarna vraagt of naar zoekt, zal ik maar zeggen, dan onderzoek. Dat is gewoon een historisch feit. Maar als het in de Bijbel staat, dan is het een brug te ver. Ja, dat ontgaat mij dus. Dus het is toeval. Dat vind ik te onwaarschijnlijk om waar te zijn. Maar goed, het is een ander onderwerp. Dat wil zeggen, er staat voor de andere week weer gepland. Dus, toe maar, na 3 dagen zou hij weder opstaan. Met andere woorden, dit is in het Oude Testament te lezen. En terwijl ik Marcus 8 vers 31 voor me heb, denk ik natuurlijk aan de woorden van de Heer aan, onder andere dan aan de Emmausgangers. O onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Op welke van de velerlei wijzen dan ook. Goed. En dit woord sprak hij vrij uit, want in heel het Oude Testament staan deze dingen niet vrij uit. Staan ze bedekt. Vastgelegd in de Bijbelse uitspraken. Dat wil zeggen, misschien niet in de letterlijke, maar dan in de overdrachtelijke. Maar zoals ze zitten, het verschil, dat is niet goed te maken. Dit woord sprak hij met vrijmoedigheid. En zoals Petrus het deed, hij sprak vrijuit over Psalm 16 voor de gelegenheid en zei, dit is vervuld in Christus en David wist daarvan en daarom heeft hij deze dingen als profeet gesproken. Het aardige is trouwens dat Paulus later in Handelingen 13 dezelfde psalm gebruikt voor hetzelfde doel. Waaruit je niet moet concluderen dat het alleen die psalm is uiteraard. Maar dan hoor je het ook eens van een ander, bedoel ik. Hè? Handelingen 13 was dat. Dit woord sprak hij vrij uit. En Petrus, hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen. Hoe hij dat precies gedaan heeft, hem tot zich genomen hebbende, weten wij niet. Suggestie is dat hij hem gewoon even bij de hand gevat heeft, of bij zijn kleren getrokken heeft. En zo, ja, maar zo gaat het niet. Bovendien, dat woord bestraffen is erg zwaar. Je merkt hier weer in welke tijd en door wie de Statenvertaling gemaakt is. Maar het is inderdaad commentaar leveren, afremmen. Ik weet niet of ik het goede woord bij de hand heb hier. Ja, epitimao, dan weet u het wel, hè, toch? Nou ja, epitimao, timide maken. Epitimao, beperken, afremmen. Waar Petrus commentaar op heeft. Waarschijnlijk is het dus zo dat de Heer deze dingen weliswaar zei hier in vers 31, maar niet onder verwijzing naar oud-testamentische schriftplaatsen. Dus hij kon er aan dit gaat er gebeuren en dat is op te vatten als een soort soort uitdrukking van de heer van pessimisme, zal ik maar zeggen. Zo van, ja, als dat doorgaat, loopt het zo af. En dan zegt Petrus, nee, maar dat, nee. Dat zal niet gebeuren. Bij gelegenheid komt hij zelfs met een zwaard aanzetten, weet u nog. En dat soort dingen meer. Dus hij rende de heer af in die uitspraken met de strekking, dit zal zo niet gebeuren. Zijn wij er ook altijd nog, enzovoorts. Maar de Heer zegt tot hem en daarmee tegen zijn discipelen, want hij keek ze allemaal aan. En hij zei, ga heen achter mij, Satanas. Het is een reactie op Petrus, de woorden van Petrus. Maar hij richt zich blijkbaar tot alle discipelen. En zegt, weer in het enkel valt, ga achter mij, Satanas, want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Je redeneert op menselijke wijze. Maar de goddelijke dingen, die houden inderdaad dit in. Dat hij zou lijden, verworpen worden door de overpriesters enzovoorts. Later heet het ook dat ze alles volbracht hebben wat van hem geschreven stond. Toch? Nee, dat staat in Handelingen dan. Terwijl ze hem kruisden, deden zij precies wat het Oude Testament had aangekondigd. Enzovoorts. Dat wil zeggen, dat was na de raad Gods, was in overeenstemming met het plan Gods. Of dat ook nog in overeenstemming is met de wil van God, waarschijnlijk wel, maar het is niet helemaal hetzelfde natuurlijk. Als u begrijpt wat ik bedoel. Die verwerping. Door het Joodse volk, de kruisiging, het lijden en de dood van de Heer Jezus, maken nou eenmaal deel uit van het plan Gods. Het neemt niet weg van de raad Gods. Het neemt echter niet weg dat degenen die het deden wel degelijk hun eigen verantwoordelijkheid daarvoor droegen. Ik noem altijd het voorbeeld van een schaakspel. Je weet wat je... Nou, misschien niet, maar normaal gesproken... Je weet wat je tegenstander gaat doen. Je kent hem een beetje. Je weet dat hij voorkeur heeft voor een bepaalde type partij. En dan weet je dus wat hij gaat doen. En daar maak je gebruik van. Neem je op in je eigen planning. Zo werken die dingen. En ik denk dat zoiets in de... hoe heet dat? In de krijgskunst. Er moet toch een beter woord voor zijn dan zo'n lelijk woord. Hè? De strategie. Strategie. Op slot heb ik een jaar langer in Breda gehuisd. Hè? Maar goed. Inderdaad, dat gebeurt dat dus ook. Je kent je tegenstander, je schat in wat hij zal gaan doen en neemt dat op in je eigen strategie. Zo werken die dingen. Dat is wat de Heer gedaan heeft. Hè? Zij hebben de raad Gods vervuld. In opstand tegen God, maar God gebruikt het ten goede. Enzovoorts. Goed, en dus zegt de Heer, gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. De mens die streeft naar... laten we zeggen, een carrière hier op aarde. Ik weet niet goed hoe ik dat zeggen moet, maar probeert hier in deze tijdelijke wereld iets geregeld te krijgen. En dat de strekking ervan is, blijkt uit de volgende verzen. Dus daar kom ik vanzelf op. Maar er staat, ga heen achter mij, Satanas. Dat woord Satanas is niet echt Grieks, hè? De uitgang wel. Maar het woord zelf is Hebreeuws, dat weet u toch, hè? Satan. En Satan betekent zoveel als degene die afwijkt. Het wordt meestal eenvoudig verklaard met betekent tegenstander. En in de praktijk is dat ook zo. Maar meer nauwkeurig, het is de... to deviate heet dat. Afwijken. Scheiden, zeg ik altijd, want ik kies dan toch maar voor het nette woord met de korte ei en een d. Scheiden, dat wil zeggen, het wijkt af. Dat is precies wat Judas later deed, maar het is ook zoals wij de Satan kennen in het Oude Testament. En zoals ook in het Nieuwe Testament beschreven wordt als de vader der leugen die in de waarheid niet is staande gebleven. Is eruit gestapt, is er van afgeweken en vond daarmee de leugen uit. Zodat hij genoemd wordt de vader der leugen. Dat was Johannes 8, geloof ik. Geen achter mij, Satan. Is dat niet een wat zware term om Petrus, de toekomstige paus, zo aan te duiden? Het antwoord is ja, maar ik denk niet dat hij rechtstreeks sprak tot Petrus... maar tot degene die daarachter stak. Men lezen in dit verband Efeze hoofdstuk 6. Efeze hoofdstuk 6 vers 12. Dat is die tekst die je niet half moet lezen. Nou ja, er zijn er meer van, hè. Waar staat, wij hebben niet te strijden tegen vlees en bloed... En ik zeg altijd, we hebben wis en waarachtig wel te strijden tegen vlees en bloed. Maar dat is niet de werkelijke tegenstander. We hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers deze wereld der duisternis. Kortom, tegen de geestelijke boosheden in de lucht, die zich bedienen van vlees en bloed. Hebben we die nog? Oppervlakkig is een strijd tegen vlees en bloed. In werkelijkheid is het strijden tegen de God deze eeuw. Die term staat hier weer niet, maar... dat was in hoofdstuk 2, geloof ik. Nou ja, nee, het was 2 Korinthe 4, vers 4. Maar Efeze 2, vers 2 noemt hem de eeuw deze wereld en ook de overste van de macht der lucht en ook de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid enzovoort. Dat is met de Hebreeuwse term de Satan, de afwijker. En dat is ook wat hij doet. In het Grieks heet hij de doorheenwerper, wat in de praktijk ongeveer wel hetzelfde is. Hij sticht verwarring. De diabolos, de duivel, ons woord duivel, is dat. En daarna zouden wij moeten bedenken dat voor zover wij weten, het de Heer Jezus vrijstond, ik zeg het aarzelend, want ik weet niet goed hoe ik het moet zeggen, dat het niet misverstaan kan worden, maar dat voor zover wij weten de Heer Jezus natuurlijk toch de optie gehad heeft om gewoon in dit leven aardse macht na te streven. Dat neem ik tenminste aan. Als dat niet zo was namelijk, als hij die mogelijkheid niet had, die optie niet had, dan heeft heel die verzoeking van de Heer bijvoorbeeld geen enkele zin. Dat was van de Satan, de Satanas, om hem te verleiden om in deze oude schepping een carrière te maken. En de Satanas wilden hem daar ook wel een handje bij helpen. Wel twee handjes ook trouwens. Koninkrijken der aarde, ik zal ze u geven. Nou ja, op één conditie, hè. Zo was het maar net. Maar de Heer zou ze krijgen, die koninkrijken der aarde, via deze weg van lijden en dood. En niet maar een koninkrijk in deze wereld, waar alles voorbij gaat, maar een koninkrijk in de nieuwe schepping. En daar ging het om uiteraard, hè. Nou goed, voor die keuze stond de Heer. En dat hij heftig reageert. En ook een sterke uitdrukking gebruikt meteen. Ja, dat laat zich raden, ja. Dat was heel to the point, hè. Misschien heeft de Heer zelf ook wel bij gelegenheid gedacht van. Maar als ik dat nou eens niet laat gebeuren. En nou zei Petrus het. Het zal niet gebeuren. En in laatste instantie waren het nog luid die zeggen, indien gij Gods zoon zijt, kom af van dat kruis, enzovoorts. Ik bedoel, daar ging het toch allemaal over. Of hij de weg zou gaan die van Gods wegen voor hem was uitgestippeld. Of hij de loopbaan zou lopen die hem was voorgesteld. Ziende op de vreugde die aan ten daarvan wachtte. Dat is Hebreeën 12, vers 2, geloof ik. En daar gaat het dus om, hè. De woorden, ga achter mij, Satan, gebruikte de Heer Jezus trouwens zelf rechtstreeks aan het adres van Satan in Matthäus 4 en Lucas 4, tijdens de verzoeking in de woestijn, overigens, hè, voor alle duidelijkheid. Die term vind je daar alleen nog. Letterlijk, ga heen, ga achter mij, Satan. Maar het verhaal gaat hier verder in vers 34... Tot zich geroepen hebbende de scharen met zijn discipelen. Dat zijn eerste discipelen dus, maar het betreft de scharen net zo goed. Zei hij tot hen, zo wie achter mij wil komen, dat wil zeggen wie wij mij wil navolgen, achter mij komen, navolgen. Wie achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Implicerend weer dat de Heer zelf in de eerste plaats zichzelf verloochent en zijn kruis op zich zou nemen, zo letterlijk mogelijk. Je zou je even moeten afvragen waar de uitdrukking vandaan komt. Nemen zijn kruis op, enzovoort. Dat wij die uitdrukking kennen, ja, dat ligt voor de hand, maar deze uitdrukking werd gebruikt voor de kruisiging. Dus het kan moeilijk ergens anders aan ontleend zijn dan aan het verschijnsel dat in die dagen uiteraard ook bekend was, dat degenen die gekruist werden op Romeinse wijze geacht werden hun kruis zelf te dragen naar de plaats van executie, hetgeen we dus ook inderdaad in de Bijbel tegenkomen. Maar het lijkt me toch niet voldoende verklaard hiermee. Het lijkt mij meer dat dat de Heer zelf wist dat dat letterlijk zijn voorland was. Ja, dat is niet, ook niet de goede uitdrukking. Maar dat het voor hem zo zou eindigen in dit aardse leven, of anders in zijn de dagen zijns vleeses. De uitdrukking uit Hebreeën hoofdstuk 5. Maar het is toch opvallend dat de uitdrukking hier op voorhand gebruikt wordt. Dat die overdrachtelijk bedoeld is, vervolgens, dat lijkt me ook duidelijk. Het is dus letterlijk en overdrachtelijk, hè? Letterlijk voor de Heer zelf en overdrachtelijk voor degene die hem zouden navolgen, waarbij het kruis staat voor lijden. En zo wordt het later ook inderdaad tot in de brieven aan toe in het Nieuwe Testament gebruikt. Zo wie achter mij wil komen, die verloochene zichzelf. Daarmee zou hij zijn positie als zoon des mensen in de zin van erfgenaam van de troon van Adam dus verloochenen. En meer voor de hand ligt nog zijn positie als zoon van David binnen het Joodse volk. U weet toch dat we bij gelegenheid ergens lezen dat het volk bij hem kwam, de scharen of wie het maar waren, en ze wilden hem met geweld koning maken. Ze wilden hem dwingen om het koningschap op te eisen enzovoorts. En daar ontrok hij zich aan. Hoe het precies staat weet ik niet meer. Zoiets als weggaande verborg hij zich van hen of iets dergelijks. Hij ontrok zich daaraan en verloochende daarmee inderdaad zichzelf. Wat is het nou juist? Ik ben ook een beetje allergisch geworden voor al die... U weet, er zijn veel films gemaakt over het leven van Jezus, heet het dan, hè? Maar in veel van die films wordt hij ons voorgesteld als degene die streed voor de Joden om hen te bevrijden van de Romeinen en eventueel een eigen koninkrijk na te streven. Koning der Koningen is een van die films waarin je dat dus inderdaad wel met grote nadruk zo tegenkomt. Hè. Wordt hij beschreven als een Joodse opstandeling tegen de Romeinen enzovoorts. Maar goed, en het liep toen verkeerd met hem af, hè. Ja. Hij pakte het verkeerd aan, of hij was te soft, of weet je veel wat, hoe dat maar gaat. Maar in werkelijkheid lezen we in de Bijbel wel andere dingen. Namelijk dat hij dat nou juist niet nastreefde. Hij wist wat zijn weg zou zijn, hij wist ook, op grond van de belofte van God, dat hem de troon wachtte. Maar dat is na zijn opstanding. En niet ogenblikkelijk daarna overigens, voor wat de troon van David betreft. Dat is nog verder weg. Maar in de eerste plaats de troon aan de rechterhand Gods. En die is natuurlijk ook veel belangrijker dan de troon van David overigens. Al moet gezegd worden dat beide dingen in de Bijbel beloofd worden. En in die zin zijn ze allebei belangrijk. Ze kunnen geen van beide gemist worden uiteraard. Hè. Maar goed, hij zou zichzelf verloochenen. En hetzelfde geldt voor ons ook. Voor degenen die zijn navolgers zijn uiteraard. De gelovigen uit onze tegenwoordige tijd. Ons is een troon beloofd, ons is eerst geboorterecht beloofd, of gegeven zo u wilt, koningschap en priesterschap en wat het allemaal maar is, heerlijkheid dus, want zo kan het samengevat worden, maar neem niet weg dat wij dat niet zullen erven, zolang wij nog verderfelijk zijn, want het verderfelijke erft de onverderfelijkheid niet. En daarom zullen wij weliswaar niet allen sterven, maar we zullen wel allen veranderd worden. Alles ontleent nu, letterlijk, aan, dat woord kom ik niet meer af vanavond, letterlijk ontleent aan 1 Korinthe 15, waar het allemaal staat. Hè? Wij moeten veranderd worden eerst, lichamelijk. Maar in werkelijkheid, deze dingen liggen na de opstanding. Enzovoorts. Tronen worden trouwens ook beloofd aan de discipelen. Ik meen dat dat Matthäus 19 is. Waar staat dat wanneer ze hem gevolgd zullen zijn in de wedergeboorte. Dat wil zeggen in dood en opstanding. Zullen zij met hem zitten. Nou ja, de 12 zullen met hem zitten op 12 tronen. Ik vind het toch wel aardig. Want het betekent dat die Matthias die in Handelingen 1 alsnog... tot 12e discipel wordt aangesteld, dus daarmee de bedoeld is. Maar goed, dat maar even terzijde. Welke was het?
Vers 28.
Vers 28 van Matthäus 19. Wanneer gij, Peters zegt er, geloof ik, want die was niet op zijn achterhoofd gevallen. Die zegt, wij hebben gedaan wat de jongeling nou even niet doet. Wij hebben alles verlaten. Wat zal ons dan geworden? Hij meldt zich meteen aan. En de heer zegt, als je me gevolgd bent in de wedergeboorte, dan zul je zitten op tronen. Oordelende de geslachten Israëls, want dat is de positie van de gemeente. Die staat boven Israël, al was het maar omdat de gemeente geacht wordt te zijn een gemeente van eerstgeborenen uit Israël. Wij zijn oudsten van Israël, om zo te zeggen. Goed. Nee, ook los van een natuurlijke afstamming overigens, hoor, voor het geval u nou weer verkeerde verbindingen legt die ik in ieder geval niet bedoeld heb. Hè? Goed. Zo, wie achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Niemand behouden, in de zin van wie zijn leven wil vasthouden, die zal het kwijtraken. Ik denk er altijd stiekem bij. Nou ja, ook als je het niet probeert vast te houden, zul je het kwijtraken, hoor. Hè? Maar dat is het punt niet. Het punt is dat je kan wel vasthouden aan dit leven, maar je raakt het sowieso kwijt, dat is wat er staat. Maar wie zijn leven zal verliezen om mijnentwil, dat is niet noodzakelijk in de dood, hoewel het daarop uitdraait. Maar je kunt ook voor die tijd al je eigen leven verliezen. Pas wat zegt 2 Korinthe 5, dat wij die wedergeboren zijn, zouden het leven van Christus leven en niet meer ons eigen leven. Omdat degene die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar Christus, dat wil zeggen degene die uit de dood is opgestaan. En daar gaat het natuurlijk over, hè. Zo wie zijn leven zal verliezen om mijnentwil, niet wie zijn leven zal willen verliezen. Alleen om mijnentwil. Hè? Zoals we eventueel ook vervolgd worden om zijnentwil. Of lijden om zijnentwil. Daar komt genoegdoening voor, om zo te zeggen. Maar voor lijden als zodanig in dit leven niet. Nee. Wie zijn leven zal verliezen om mijnentwil en om des evangelies wil, wat niet wat anders is natuurlijk. Hè? U weet, evangelie is de prediking van het nieuwe verbond. De blijde boodschap dat het nieuwe verbond is aangebroken. En dus de prediking van Christus. In die hoedanigheid, uiteraard. Hè? Dat brengt lijden met zich mee. Als je je mond erover houdt, dan gebeurt er niet veel. Hoor. Maar wie zijn leven zal verliezen om mijnentwil en om des evangelies wil, die zal hetzelfde behouden. Dat wil zeggen, die zal het leven houden, vasthouden. Daardoor zal namelijk ander leven krijgen, eeuwig leven. Vers 36, meteen maar even verder. Want wat zou het de mens, een mens had ook gekund, maakt geen verschil, hè. Wat zou het de mens baten opleveren? Zo hij de gehele wereld won en zijn ziel schade leed. Baten en schade lijden, dat zijn tegenovergestelde begrippen. Dat is boekhouding eigenlijk, hè? Winst en verlies. Wat zou de mens baten opleveren? Zo hij de gehele wereld won en zijn ziel schade leed. Men zou gemakshalve het woord ziel hier gewoon vertalen met leven. En als u dat niet ziet zitten, moet ik u erbij zeggen dat dat woord psyche in uw gewone Griekse woordenboek vertaald wordt met leven. Dat is de normale betekenis van de term. Niettemin, het woord psyche komt overeen met ons woord ziel, maar dat betekent leven, nou eenmaal. Het vervelende van dat woord ziel is dat wij dat niet meer weten. We zijn het woord een beetje kwijtgeraakt. Maar goed, aan zijn ziel schade lijden. Ik meen zelfs dat de King James Version daar heeft staan en zijn leven verliest. And loses his life. Dat is precies wat het is. En niet schade lijden aan de ziel, maar hij leidt schade namelijk zijn ziel. Hij verliest zijn leven. En wat heb je eraan als de hele wereld van jou is en daarna ga je dood? Wat voor zin heeft dat nou eigenlijk? Er komt toch een eind aan. Hetzelfde geldt hier voor vers 37, uiteraard. Oh, ik heb er hierbij staan. Lose his own soul, staat er in de King James Version. En dan vers 37, of wat zal een mens geven tot lossing, verlossing. Hier lees je dus ook meteen dat lossing loskoping is, hè. Altijd, hè. Als er sprake is van lossing of verlossing, is sprake van dat er voor betaald moet worden. Dat is verlossing. Anders zou het bevrijding moeten zijn of zoiets, hè. En hier staat het ook, wat zal een mens geven, betalen namelijk, om zijn leven vrij te kopen, los te kopen. Is ontleend, staat erbij, aan Psalm 49, vers 9. Het is niet helemaal letterlijk daaruit geciteerd, maar het gaat daar wel over. In die psalm. Maar de suggestie is dat men dus weliswaar dit leven zal verliezen, maar men zal ander leven hebben en bewaren, vasthouden. Ander leven dat men niet kan kwijtraken en dat om die reden dus ook heet eeuwig leven. Dat ontgaat velen. Maar eeuwig wil zeggen dat het onbegrensd is, onbeperkt is. En het impliceert dus dat je het niet kunt kwijtraken. Dat voor degenen die denken dat je je eeuwig leven alsnog kunt kwijtraken. Alsof dat nieuwgeboren leven alsnog kan sterven. De Bijbel zegt dat kan niet, want het is het leven van Christus en die sterft niet meer, de dood heerst niet meer over hem. Het was eenmalig en voor altijd, dat heet onbeperkt en dus eeuwig. En wie wedergeboren is, kan dat leven niet kwijtraken. En als het dan toch gebeurt, dan wil het gewoon zeggen dat men niet wedergeboren was. Dat kan ook nog, hè. Nee, er zijn mensen die doen alsof. Die doen mee, lopen mee, getuigen mee, enzovoorts. Ja, je kijkt me raar aan, maar dat komt inderdaad voor. En dat raken ze vanzelf wel kwijt, meestal hier nog. Ik bedoel, gaan ze dan alsnog verloren? Nee, dat waren ze altijd al. Ze hebben zich geveinsdelijk aan de Heer onderworpen. Uitdrukking uit de psalmen is dat, hè. Dat kan allemaal. Maar als je het hebt, kun je het niet kwijtraken. Al was het maar omdat de Heer zei, niemand zal ze uit mijn hand rukken. Het lijkt me duidelijk genoeg. Vers 38, want zo wie zich mijns en mijner woorden zal geschaamd hebben. Dat is een tweede naam van mijns en mijner woorden. Wij zeggen dat niet in een tweede naam van in het Nederlands. Wij zeggen dat iemand zich geschaamd zal hebben voor mij en voor mijn woorden, maar nou ja, dat wisselt soms, hè. Taal verandert soms. Zo wie zich voor mij en mijn woorden, let op mij en mijn woorden, dat wil zeggen, men zou inderdaad zich niet schamen voor die woorden. Voor dat woord van God namelijk, het woord over hem en daarmee ook het woord van hem. En schamen, zeg ik ook altijd van, dat impliceert bedekken. Dat waarvoor men zich schaamt, zoals schaamdelen, die worden geacht bedekt te worden. Ik schaam mij des evangelies van Christus niet, tweede naam alweer, hè. Ik schaam mij des evangelies van Christus niet, Romeinen 1 vers 16, wil zeggen ik bedek het niet. En dat het dat betekent, dat blijkt wel, want daarna staat het in 2 Korinthe 4. Wij hebben deze schandelijke bedekselen verworpen. Ik bedek het niet. Dus wie deze dingen bedekt in dit overspelige zonder geslacht, dien zal zich de zoon des mensen ook schamen. Hij zal zich voor zo iemand terugtrekken, om zo te zeggen, wanneer hij zal komen in de heerlijkheid zijns vaders met de heilige engelen. En andersom is uiteraard ook waar, maar dat was ook in de voorgaande woorden al gezegd. Dat wil zeggen dat degene die zijn navolgers zijn en daarmee zichzelf verloochenen door hem, daarvoor ook beloond zullen worden. logischerwijze. En woorden van die strekking vinden we nogal een paar keer vaker. In de eerste plaats blader ik even terug naar Matthäus 10. En bedenk dan dat het hierbij gaat niet om de vraag of men zalig wordt, zo ja en waarom niet, maar dat het gaat over de vraag of men loon ontvangt. Dat zijn twee verschillende dingen. En als men die verschillen niet kent, dan leest men in dit soort schriftplaatsen dat een gelovige alsnog verloren kan gaan. In absolute zin. En dat is een misverstand. Het komt omdat men niet beseft dat wij als kinderen Gods geroepen zijn tot zo'n stelling, namelijk tot het ontvangen van loon, een kroon, een erfenis, vergelding des loons, of hoe het maar heten mag, hè. En in Matthäus 10 lees ik in vers 32... En ieder dan die mij belijden zal, dat is dus sprekend, hè, in woorden, die mij belijden zal voor de mensen, die zal ik ook belijden voor mijn Vader die in de hemelen is. Je zou dat moeten leggen naast iets als dat de Heer Jezus Christus onze hoge priester is, naar de ordening van Melchizedek, die voor ons tot God bidt. Is dat letterlijk of is dat beeldspraak trouwens? Het hele begrip priester is beeldspraak. De term priester wil zeggen dienstknecht van God. Maar die woorden worden samengevat in één term. En in onze vertaling van het Nederlands staat dan priester. Hoewel het eigenlijk het woord presbyter is, verbasterd. Zoals je velocipede verbastert tot fiets, weet u wel. Zo krijg je presbyter, dat is een oudste. Wordt verbasterd tot priester. Wij hebben daar geen Nederlands woord voor namelijk. Een equivalent voor het Hebreeuwse kohen hebben we niet. Maar goed, maar het is in zichzelf al een symbolische term, hè. Heel de priesterschap. Is het dan niet reëel en werkelijk? Jazeker, dat is natuurlijk wel. Dienst van God, dienst aan God. He? Nou goed. En ieder dan die mij belijden zal voor de mensen, zal ik ook belijden voor mijn Vader die in de hemel is. En ik denk dat het niet maar zwart-wit is, maar ook inderdaad grijs. Dat wil zeggen, naarmate wij hem zullen belijden, zal hij ons belijden voor zijn Vader die in de hemel is. En meteen ook het volgende vers. Maar zo wie mij verloochend zal hebben voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn Vader die in de hemel is. Het is net als je in Johannes leest. Het is een gebruik van Johannes om de dingen één keer positief en de andere keer negatief te zeggen. Van twee kanten. En dat is voor alle duidelijkheid uiteraard. En hier vind je het zo verwoord in Matthäus 10. Dat wil zeggen, naarmate wij hem zullen dienen, naar die mate zou hij ook voor ons zorgen. Begrijp je me goed? Verleg dat niet verkeerd uit en zeg niet meteen dat het dus betekent dat hij dan voor ons zorgt zodanig dat het ons dus ook een beetje naar de mens hier in dit oude leven goed gaat. Niet dat dat er niet eventueel in hoort, maar dat maakt hij zelf wel uit, hè? Tenslotte, zijn werk is niet gericht op dat het ons goed zou gaan in dit leven. Zijn werk is erop gericht dat wij tot zonen zouden worden gesteld en een vol loon zouden ontvangen en al dat soort dingen meer. En dat u onderweg wellicht ook nog wat voor ons doet in dit leven, dat hoop ik altijd wel. Daar vertrouw ik ook altijd wel op. Maar of dat ook gebeurt bij ieder, dat weet ik niet. Dat is niet te zeggen, dat is namelijk niet beloofd. Hetzelfde als, hij zal alle dingen doen medewerken ten goede voor degene die hem liefhebben. En bij liefhebben zeg ik altijd dat het weliswaar niet losstaat van emoties, maar het is niet de primaire betekenis van de term. De primaire betekenis is dat men dient. Liefhebben. In de zin van ergens voor zorgen. Dienen. Dat is een praktisch begrip, heel dat AKP, dat is een heel praktisch begrip. Nou goed. Woorden van die strekking vind ik ook in Lucas 12. om even bij de evangelisten te blijven. Lucas 12. Dat is precies hetzelfde als wat in Matthäus beschreven staat overigens. En ook in dezelfde context. Maar goed, dat staat er dan toch nog maar weer een keer. Lucas 12, vers 8. Ik zeg u, in ieder die mij belijden zal voor de mensen, die zal ook de Zoon des Mensen belijden voor de engelen Gods. Want u weet, die worden uitgezonden ten behoeve. Ze zijn gedienstige geesten die uitgezonden worden ten behoeve van degenigheid die de zaligheid beërven zullen. Dat is het laatste vers van Hebreeën 1. Die engelen Gods dus. Die staan in dienst van God. Maar ze worden van Gods wegen uitgezonden ten dienste van ons. Nou goed. Vers 9. Maar wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal verloochend worden voor de engelen Gods. Nou, naarmate wij hem trouw zijn, in de eerste plaats in woorden uiteraard. Maar naarmate we hem trouw zijn, zou hij ook ons trouw zijn. Enzovoort. Zo ongeveer wordt het later geformuleerd in 2 Timotheus 2, vers 10 eerst maar even, om een aanloop te nemen. Daar staat, daarom verdraag ik alles, die verdrukkingen, die banden uit die voorgaande verzen, daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, dat wil zeggen ter wille van de gelovigen, opdat ook zij, dat had net zo goed kunnen zijn, opdat ook gij, maar ja, dan is het alleen Timotheus hier, maar de gedachte is niet alleen Timotheus, maar ook de andere gelovigen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen, was de bedoeling, maar die hebben ze toch al, zeggen wij dan. En dan is het antwoord, ja, maar het gaat over zaligheid en nog wat meer dan dat. Het vervolg erop. Niet maar het eeuwige leven, maar wat er verderop volgt. Niet maar dat men een kind van God is, dat is zaligheid, maar men zou zoon van God worden en dat is nog steeds ook zaligheid. Het is wat de Heer geeft, dat heet nu helemaal zo, zaligheid. Opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen die in Christus Jezus is met. Zo heet dat, zaligheid met. Komt nog iets bij. Zaligheid met eeuwige heerlijkheid. Want dat is de bediening van de apostel Paulus. Om niet te zeggen, dat is het werk dat de Heer aan u en mij, ik zeg op het opzet zo, niet collectief, maar aan ieder van ons individueel, wat de Heer aan ieder van ons wil doen, zou doen, want dat is zijn bediening als hoge priester en als van zijn volk, dan wel als hoofd van zijn gemeente, dan wel als herder van zijn schapen. Dat was drie keer hetzelfde. Alle drie de keren beeldspraak. Opdat zij allen de zaligheid zouden verkrijgen met eeuwige heerlijkheid. En dan een toelichting, vers 11. Dit is een getrouw woord. Dat is dus wis en waarachtig, wis en zeker. Is niet veranderd, is blijvend, algemeen beginsel. Bijbels, vaststaand beginsel. Dit is een getrouw woord, want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. En niet alleen maar tot leven komen, dat is wedergeboorte, maar ook daadwerkelijk praktisch leven. Het leven leven namelijk, die weet je toch, hè? Dus Romeinen 6, hè? We zijn met hem gestorven, begraven, opgewekt, opdat wij gelijkerwijs Christus is opgewekt tot heerlijkheid des Vaders, ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Het gaat over het praktische leven, dus de bediening van Christus en daarna ook van ons. Indien we met hem gestorven zijn, zo zullen we ook met hem leven. Er staat zelfs een verwijzing bij, zie ik, naar Romeinen 6 vers 8. Precies. En dan nog een keer, indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Indien wij hem verloochenen, hij zal ook ons verloochenen. Nou ja, dat hebben we net gelezen in Matthäus en Lucas. Dat betekent, naarmate wij hem niet willen dienen nu, naar die mate zal hij ook niet voor ons zorgen en andersom. Ik bedoel, hij heeft geen belang bij onze gewone levens. Waar hij belang bij heeft, is dat we hem dienen. En voor dat doel zou hij ons geven al wat daarvoor noodzakelijk is. En wat dat dan is, daar hoop ik mij verre van te houden. Dat is niet aan ons om dat te bepalen. En opdat je er niet in zou kunnen lezen, opdat je er niet in zou lezen dat je daarmee je eeuwig leven dus kunt kwijtraken, want daar gaat het niet over, staat het er nog een keer achter. Hè? Indien wij ontrouw zijn en daarmee hem verloochenen, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Het blijft dus gewoon zo. Niemand zal ons uit zijn hand kunnen rukken. Eeuwig leven is eeuwig leven. En dan meteen brengt deze dingen in gedachtenis en betuigt voor de heren dat ze geen woorden strijd voeren enzovoorts. Want hier gaat het om, hè. Het vasthouden aan dat woord van God. Hem beleiden. Leven uit het woord ook eventueel spreken. Het moet gewoon ons dagelijkse ademhaling zijn, als het ware. Een adem, bedoel ik, overdrachtelijk, ja. Precies. Zodat je me ziet dat in letterlijke taal toch heel wat symboliek voorkomt. Hè? Dus onze ademhaling als het ware. En wij zullen daarvoor beloond worden. Dit is heel het werk Gods. Daar komt het op neer. Dat je het groter kunt zien en zeggen, nou ja, dat alles bij elkaar is niet maar de opbouw van de individuele gelovigen, maar het is de opbouw van de gemeente als zodanig. Ja, dat is zo. En het is uiteindelijk dus dat werk dat de Heer zou doen, waarbij hij een volk uit de heidenen zou aannemen voor zijn naam, of hoe het allemaal maar heten mag. Dat is mooi, dat is hoog gegrepen, dat is wel zo. Maar in de praktijk is het toch niet anders dan een werk dat God doet aan de individuele mens, CQ, de gelovige. Individueel. En het andere is wel waar, maar voor onszelf speelt het geen rol van betekenis. Het is goed dat we het weten, dat het deel uitmaakt van een groter geheel. Enzovoort. Maar de verantwoordelijkheid ligt bij en ieder van ons persoonlijk. Dat wij inderdaad hem niet verloochenen, maar inderdaad hem trouw zijn. Enzovoorts. In dat verband zou ik natuurlijk ook wel een bladzijde. Nee, niet eens een bladzijde. Een halve bladzijde terug kunnen gaan naar vers 12. Nee, ook maar een aanloop dan. Vers 11. Waartoe het evangelie. Waartoe ik gesteld ben, een prediker. Kortom, ik ben gesteld tot prediker van het evangelie en daarmee van het nieuwe verband. Een apostel en heidense leraar, want dat betekent de uitdrukking. Om welke oorzaak, dat is gewoon daarom, maar met veel meer nadruk, hè. Om welke oorzaak ik ook deze dingen leid. Maar wordt niet beschaamd. Let op dat er niet alleen niet maar staat, ik zal niet worden beschaamd. Hij zegt ook, maar wordt niet beschaamd. Impliceren dat Paulus zegt, maar de Heer zorgt toch voor mij. Hoe anderen daar ook tegenaan kijken. U weet, de Corinthiërs zagen dat als negatief. Paulus ging hem zo slecht altijd. Hij werd overal vervolgd en hij leed van alles. Hij kon nooit een dienstknecht van de Heer zijn, hè. Paulus zegt, dat zie je verkeerd, hè? Want waar het mij dan zo over gaat, is door mijn bediening dan toch die gemeente van jullie daar ontstaan in Korinthe, of niet dan? Met andere woorden, de Heer doet desondanks zijn werk. En daar gaat het maar om. Maar word niet beschaamd, want ik weet wie ik geloofd heb. Dat wil zeggen, ik weet in wie ik mijn vertrouwen gesteld heb. En ben dus verzekerd dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Dat wil zeggen, wat Paulus is toevertrouwd, Heeft hij aan de heer opgedragen en vertrouwt erop dat die heer dat dus inderdaad gebruikt. Waarschijnlijk moet je dat leggen naast iets als de gelijkenis van de ponden. U weet wel, men kan zo'n pond altijd nog gewoon bij de bank... vroeger kon dat nog. Bij de bank deponeren en doen die er wat mee. In de hoop dat jij daar de vruchten van plukt, maar... Toen maar, laten we het daar maar niet over hebben. Maar zo staat het wel in de Bijbel natuurlijk. En de gedachte is dat wat de Heer ons geeft, dragen we aan hen op. Vertrouwen we hem toe. En we hopen dat hij het gebruikt. Niet buiten ons om trouwens. Hè. Maar dat is wat de apostel zegt. En daar gaat het maar om. Dit sluit volkomen aan bij waar we vandaan kwamen. Uit Markus hoofdstuk 8. Is algemene Bijbelse waarheid. Er zijn veel meer van die schriftplaatsen overigens. Met name ook in het Johannes-evangelie waar de Heer aankondigt. Johannes, ik denk 12 of 11 of daar in de buurt. Waar de Heer zegt, de wereld zal u haten. Ze hebben mij gehaat. Ze zullen u vervolgen, want ze hebben mij vervolgd enzovoort. Kijk er niet van op. Zo werken die dingen. Maar je weet waar het toe leidt. En in laatste instantie verwijs ik naar... omdat we geen tijd meer hebben nu, verwijs ik naar Hebreeën 12, vers 2. Waar staat dat wij zouden lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Nou, er staat afleggende alle last en zonde. Alles wat misgaat, betekent het gewoon hoor. Alle last en zonde die ons wellicht omringt, die zouden we afleggen. Dat is zichzelf verloochenen. Zouden wij met... leidzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. In contrast met de loopbaan uit het voorgaande hoofdstuk van al die oud-testamentische gelovigen. Toch? Die hadden ook een loopbaan, maar wij hebben ook een loopbaan. En daarbij zouden wij zien, niet eens in de eerste plaats terug naar hoofdstuk 11, de oud-testamentische gelovigen, maar we zouden vooruitzien naar de Heer Jezus Christus, de ultieme geloofsheld. Het is altijd jammer dat het een nieuw hoofdstuk is. Hè? De Heer Jezus Christus, die zelf zijn loopbaan gelopen heeft, het kruis heeft gedragen, de letterlijke uitdrukking staat daar, en de schande veracht, maar hij is gezeten, niet op de troon van David, nee, hij is gezeten aan de rechterhand des troons van God. De Bijbelse gedachte is dat waar wij hem navolgen, zullen wij delen in zijn heerlijkheid. Etcetera, etcetera, want het is de algemene boodschap die ons wordt voorgehouden in al die nieuwtestamentische brieven. En daar moeten we het voor vanavond weer bij laten. En we zullen de Heer danken. Wij danken u, Vader in de hemel, dat u ons gekocht hebt uit deze tegenwoordige boze wereld. Dat u ons verlost hebt van die vergankelijkheid, van al die voorbijgaande dingen van deze oude schepping. En dat u ons nu reeds gemaakt hebt tot uw kinderen, ons gemaakt hebt tot eerstelingen van uw nieuw verbond en tevoren verordineerd hebt tot zoonstelling. Wij danken u dat we mogen uitzien naar die eeuwige heerlijkheid die u ons beloofd hebt. En waarvan u gezegd hebt dat u uzelf zou bewerken in ons en door ons. We danken u daarom dat we ons mogen toevertrouwen aan u, met heel ons leven, zelfs met heel ons lichaam, opdat u het zou gebruiken tot uw eer. Daarmee zou komen tot het doel waartoe u ons gekocht hebt. Wij danken u daarom dat we ook vanavond weer bij elkaar mochten komen om uw woord te openen, ons te laten onderwijzen uit deze woorden die... wij reeds ook zo lang in ons midden hebben, maar die niet veranderd zijn. We danken u dat u ook niet veranderd bent, dat u trouw bent aan uw belofte en dat wij erop mogen vertrouwen dat u uw werk zult doen en ons zult brengen naar die bestemming die u zelf voor ons bepaald hebt. Daarom bevelen we ons aan in uw aandacht en bij het woord uw genade, opdat die genade zo'n volle uitwerking mogen hebben in onze levens. Amen.